Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Fijn dat u weer allemaal bent om Gods woord te horen. Vanmiddag gaat voor onze eigen predikant, dominee Maaien. Vanmiddag hopen we de voorbeden te doen voor de broeders en zusters die wegen vanwege hun geloof geconfronteerd worden met het lijden. Heel concreet vraagt Open Doors ons deze week te bidden voor de kerk van pastor Miran in Kirgizië. Deze kerk is in de afgelopen maand 2 keer aangevallen. Lokale ambtenaren, medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en assistenten van de imam vielen de kerkdienst binnen. Ze bedreigden pastor Miran en de andere gemeenteleden. Toen de gemeenteleden het voorval begonnen te filmen, vluchtte de groep invallers weg. En de mannen schreeuwden: "Wij gaan jullie op alle mogelijke manieren vervolgen." Pastor Miran is al 10 jaar lang de leider van deze gemeente. Hij werkte op een school, maar hij werd bedreigd met ontslag omdat hij christen was geworden. Ook werd hij vals beschuldigd van misbruik en 6 maanden gevangen gezet. Sinds zijn vrijlating lukt het pastor Miran niet om werk te vinden in zijn islamitische omgeving. Als Miran de islam verraadt, tot welke andere dingen is hij dan in staat, vragen lokale moslims zich af. In Kirgizië, een land in Centraal-Azië, worden christenen door hun familie, vrienden en de lokale gemeenschap onder druk gezet om terug te keren naar de islam. Wij bidden om troost en kracht voor pastor Miran en zijn vrouw en hun 5 kinderen. We bidden voor zijn gemeenteleden die door 2 keer aan te vallen angstig en onrustig zijn geworden. En we bidden dat de Heere God christenen met een moslimachtergrond wijsheid geeft om hun geloof te delen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. En aan de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Karsbergen. En aan de uitgang vindt u ook de collecteblokken die bestemd zijn voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We wensen elkaar een gezegende en goede dienst toe. En ter voorbereiding zingen wij het lied: O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering zie de wereld die u hebt gemaakt met het prachtige refijn: Hoe groot zijt gij, uit weerklank 456.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 29 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 29, de versen 1 en 2. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van diezelfde psalm het laatste vers, psalm 29, vers 6. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof, u, jij wordt uitgenodigd om van harte in te stemmen met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. We zullen met elkaar bidden. Heere, grote en eeuwige God, met de psalmist mogen wij instemmen, indrukwekkend en ontzagwekkend, als u, o Heere, de stem van majesteit laat rollen door de lucht. Zoals hevige donderslagen als het ware ons stilmaken van ontzetting. Niet omdat Wodan tekeer gaat, maar omdat de sprake is van uw grote heerlijkheid. Zo hebt u zelf, Heere, aan uw knechten getoond in de Bijbel, dat al deze stemmen ons zullen maken tot eerbiedige en nederige mensen. Want u bent groot, uw majesteit is hoog verheven, wat er ook gebeurt en wat er ook gebeuren zal op deze aarde. Leer het ons vanmiddag door uw Heilige Geest, om u zo te kennen en u zo te belijden, om u zo te zien en u daarin ook, Heere, groot te maken en u te vertrouwen. Wees bij ons als uw woord opengaat, als wij opnieuw in het laatste Bijbelboek zullen luisteren en zullen leren, neemt u ons bij de hand. Laat het ons zien, o Heere, datgene wat u ons daarin te kennen en te belijden geeft. Zegen ons en wil het zo maken dat uw woord niet alleen ons helder zal zijn, maar dat het ons ook zo zal spreken tot vermaning en tot bemoediging. U weet wat wij nodig hebben bij het luisteren, bij het spreken. Wij danken u, Heere, voor het heerlijke weer in deze zomer. Maar het kan ons ook soms hinderen om te kunnen luisteren, om hier in de kerk ook te preken en te spreken. Maakt u het goed en wil zo maken, Heere, dat wij ook daarin geen belemmering zullen ondervinden. Wij weten en wij rekenen erop dat de duivel er als de kippen bij zal zijn, om alles in het werk te willen stellen, om uw woord weg te pikken. Wilt u het hem beletten, want wij zelf kunnen dat niet? En wilt u zelf met uw majesteit zo spreken, dat u zelf als enige aan het woord en aan het werk zult zijn, en dat geen duivel, hoe velen het er ook zouden zijn, geen duivel bij machten zal zijn om u het spreken te beletten. Maak zo alle dingen goed. Leid ons door uw geest. Verheerlijk uw grote naam en bouw ons op in het allerheiligst geloof. Dat vragen wij u in Christus naam. Amen. Opnieuw gaan we lezen in het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, vanmiddag hoofdstuk 10. Openbaring 10. Openbaring 10. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk boven zijn hoofd, was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En een stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover dit hoofdstuk. We gaan u eerst onze gaven geven, van harte bij u aanbevolen. En naar inleiding op de prediking zingen wij van Psalm 97, de versen 1, 2 en 5. 97, 1, 2 en 5. Thank you. Geliefden in de Heere Christus, wat zal dit visioen ons te zeggen hebben? Wat wil de Heere ons daarmee duidelijk maken? Zeker wel die, ja, eigenlijk wel als belangrijkste vraag bij dit hoofdstuk. Wat zal het nou zijn dat visioen over dat boekje wat wel open is, maar het mag niet worden opgeschreven en vervolgens dat Johannes het op moet eten en het smaakt zoet in zijn mond, maar het maakt zijn buik bitter. Wonderlijk. Even de grote lijn weer vast te pakken en voor ons te zien. Het boek Openbaring is zo opgebouwd. Drie van die cirkels, zeg maar, drie van die periodes. De drie zegels van de boekrol die geopend worden door het Lam, door Jezus Christus. En dan vervolgens de drie bazuinen, de shofars, de ramshoornen, die worden geblazen. En ten laatste als derde de serie van de drie schalen die worden leeggegoten, vol van toren, van vuur en van gloed, van majesteit van de Heere. Ik heb aangegeven, wellicht het beste is de mogelijkheid om het zo te zien dat de zegels zien op de periode de werkelijkheid van de grote verdrukking. En de bazuinen die geblazen worden, de shofars, zien op de antichrist. En de laatste serie, die vuurschalen die gaan over die laatste mensheid die in algehele goddeloosheid zich rijp maakt voor het oordeel, zoals in de dagen voor de zondvloed. Dus dan zijn wij nu in de tweede gedeelte, in de tijd van de antichrist. En zo is het altijd wel opgebouwd. Eerst zijn er zes zegels en dan volgt er als het ware nog wat nadere details van. Nu zijn er zes keer op een bazuin, op een shofar geblazen. En nu komt er ook als het ware enige informatie, wat verdere details. Wat wil dat zeggen over de antichrist? En dan ziet Johannes, we gaan eens maar kijken naar het beeld, hij ziet in een visioen, hij ziet opeens een grote, een machtige, een sterke engel. Gelijk maar kort en goed, heel wat uitleggers van de Bijbel hebben de mogelijkheid genoemd, zal het niet de Heer Jezus zelf zijn, die hier als de grote engel, de engel van de Heere, zoals hij ook genoemd wordt in het Oude Testament, zal de Heer Jezus zelf hier niet spreken tot Johannes. Ook als je de beschrijving ziet, de heerlijkheid van deze engel, dan zie je dezelfde woorden, dezelfde beelden, zoals in hoofdstuk 1, de Heer Jezus in majesteit verschijnt aan Johannes. Dus ik zo mag zeggen, deze engel lijkt helemaal op de Heer Jezus. Andere uitleggers van de Bijbel, en ik ben geneigd om daar ook voor te kiezen, is dat het niet de Heer Jezus zelf is, maar als een grote sterke engel. Als belangrijk detail, als een belangrijk argument, maar ik denk dat het wel zwaar mag wegen. In Openbaring 22 vers 16 staat, ik de Heer Jezus heb mijn engel naar u toegezonden. Dus daar zegt de Heer Jezus het zelf. Ik heb zelf mijn engel naar u toegezonden. Veel uitleggers van de Bijbel denken daarom, als het de Heer Jezus niet geweest is, dan zal het ongetwijfeld zeer waarschijnlijk de engel Gabriël zijn geweest. De grote engel van God. Je weet wel, die bij Maria kwam in Nazareth. Ik ben Gabriël die voor het aangezicht van God staat. En deze Gabriël mag nu ook in dienst van de Heer Jezus, de verhoogde Zoon van God, mag hij hier in dit visioen daar staan. Goed, zo ziet Johannes deze grote engel. Het moet inderdaad een grote engel zijn geweest, want hij staat met zijn ene been op de zee en met zijn andere been op de aarde. Dat zal niet zomaar iets geweest zijn, gewoon bij het strand, bij Scheveningen, een beetje op de oever, op de rand, weet je wel, van zand en water. Eén been in het water, één been in het zand, zo niet. Maar zo machtig, zo groot als het ware, hij ziet een grote zee voor zich, daar staat de ene been van de engel op en de andere voet staat op de aarde, op het vasteland. Ik noem gelijk maar, dat wij ons moeten bedenken dat Johannes verbleef op het eiland Patmos. Ik denk dat dat ook een belangrijke overweging is om dit te kunnen begrijpen, dit visioen. Johannes was gedeporteerd. Hij was weggehaald, weggevoerd bij zijn gemeente Efeze, die hij zoveel jaren had gediend. En nu in eenzaamheid zit hij daar op het eiland, opgesloten, afgezonderd. En nou staat daar die grote, die machtige engel, als het ware die zomaar met één stap, als ik het zo mag zeggen, zomaar vanaf dat eiland, zomaar op de wateren kan stappen. Opdat Johannes het zou zien. Johannes, kom, kijk. Je mag als het ware toch zo vanaf het eiland Patmos kijken over de zee. Naar de verdere toekomst en alles wat dat zeggen wil. En dan ziet Johannes in dit visioen dat er een klein boekje ligt in de handen van deze engel. In de oorspronkelijke taal staat het ook heel bewust aangegeven. Het is een klein boek, een boekje. In tegenstelling tot wat we gezien hadden in hoofdstuk 5, de boekrol die lag in de hand van God op zijn troon in de hemel, is het hier een klein boekje. En ook anders dan in openbaring 5, die boekrol die was verzegeld in de hand van God, is dit boekje wat daar ligt in de hand van deze engel, is open. Is zo te lezen en zo te zien. En dan is de vraag uiteraard, wat zal daarin gestaan hebben? Maar voordat Johannes geneigd is om te gaan op te schrijven wat hij gehoord heeft, hoort hij eerst 7 stemmen, 7 donderslagen. En dat wordt zo gezegd inderdaad, dat er staat officieel de 7 stemmen, de 7 donderslagen. Het is niet zomaar dat Johannes als het ware als een machtig, als een indrukwekkend gebeuren, en dat zou het dan ook ongetwijfeld geweest zijn, dat hij ja zomaar zeg maar een serie van 7 donderslagen had gehoord, maar het zijn 7 donderslagen die iets heel bijzonders gaan zeggen aan Johannes. Wat zal dat zijn geweest? De eerste mogelijkheid die genoemd wordt, dan begrijpt u ook waarom we Psalm 29 hebben gezongen. In Psalm 29 staat namelijk 7 keer de stem van de Heere. En we zongen vers 1 en 2. De stem van de Heere die rolt als de donder door de lucht. Nou, je weet hoe indrukwekkend dat is, hè? Met een zware onweersbui en dan ook zeker nog in berglandschap. De stem van de Heere die spreekt met macht en majesteit. Is dat het? Alleen maar als het ware dat Johannes, als hij dit aan het schrijven is en onder de leiding van de Heilige Geest, als het ware als een mooie illustratie. Kijk, zo kun je zeg maar als het ware mooi die Psalm 29 erbij betrekken, maar wat het verder nog te spreken of te zeggen zou hebben, zou kunnen, waarom niet? Maar in het geheel van dit hoofdstuk, uitleggers wijzen er ook op, er staat bewust in het Grieks met een lidwoord, en als dat nadrukkelijk gebeurt, dan wordt er iets bijzonders mee aangeduid. Het zijn 7 bijzondere donderslagen. En dat nou gekoppeld aan de geopende brief, het kleine boekje in de hand van de engel. Wat zullen die 7 donderslagen zijn geweest? Wat zal de Heere met zijn stem daarin hebben gesproken? Wat zal, als de engel Gabriël het is geweest, wat zal Gabriël daar hebben gesproken in dat visioen tegen Johannes? Eenvoudig kunnen wij zeggen, heel eerbiedig ook, nou, het was niet voor niks dat de engel later tegen Johannes zegt, Johannes, nee, we gaan het niet opschrijven. Dus Johannes heeft het wel gehoord, maar hij mag het vervolgens niet gaan opschrijven. Dan zou het iets zijn wat in die zin ook strikt geheim is en strikt geheim zou blijven, verborgen zal zijn, verborgen zal blijven wat aan Johannes de evangelist in het bijzonder is geopenbaard. En zeker met alle eerbied, Als de Heere dat doet, als hij een van zijn kinderen en knechten het zo heeft geopenbaard, dan zullen wij daar met alle eerbied het ook zo lezen en het ook zo laten staan. Maar het gaat wel verder. Want inderdaad, later zegt deze engel ook, kijk maar naar vers 7, in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin, op de shofar zal blazen, zal ook het geheimenis, dit geheimenis van God volbracht worden. Dus wat zegt het visioen? Inderdaad, Johannes mag het niet opschrijven, maar tegelijkertijd moet u wel weten dat dit geheimenis gaat een keer volbracht worden. Met deze aanwijzing erbij, en dat zal volbracht worden op het moment dat de zevende bazuin geblazen zal worden. Ik had het al gezegd, hè, de grote lijn. Er worden altijd eerst 6 zegels verbroken, 6 bazuinen geblazen, 6 schalen leeggegoten. En als dan de zevende, als het ware, dan komt de nieuwe fase, de nieuwe periode. Toen het zevende zegel verbroken werd, toen kwamen de 7 bazuinen. Als de zevende bazuin staat er nu al. Als de zevende bazuin geblazen zal worden, dan zal dit geheimenis volbracht worden. Dus er is iets geopenbaard, een geheimenis dat volbracht zal worden op het moment dat de zevende bazuin geblazen zal worden. Zijn dat nu gedachten, overwegingen die ons kunnen helpen om mogelijkerwijs ook te weten wat de Heere hiermee bedoelt te zeggen? De zevende bazuin, als die geblazen wordt, dan komt zeg maar de laatste fase van de wereldgeschiedenis, dat de mens in algehele goddeloosheid zich rijp maakt voor Gods oordeel. Nogmaals, omdat dat voor mezelf ook de meest eenvoudige, maar zeker ook een hele aangrijpende aanduiding in de Bijbel is, dat zal zijn de mens der zonde, der wetteloosheid, die net als in de dagen van Noach en als in de torenbouw van Babel, ja, dat Gods oordeel zal gaan over heel de wereld. Daar zal het naartoe gaan. En dan staat er dus, dit geheimenis zal volbracht worden in die fase, in die periode, in die werkelijkheid, als die uiteindelijke mens van wetteloosheid, de zondige mensheid, op de drempel staat van het laatste oordeel. Ja, dus dat is dan de gedachte. Een mysterie, een geheimenis. Johannes heeft het gehoord in 7 stemmen, in 7 donderslagen. En in ieder geval, dit wordt ervan gezegd, en het geheimenis van deze stemmen, van deze boodschap, zal volbracht worden echt in de eindtijd, in de mens der wetteloosheid, in de grote afval van God. Als dit de grote lijn is, dan gaan we weer terug naar die Johannes op Patmos. Zeer waarschijnlijk kun je het je dan zo voorstellen dat in de hoofdstukken 2 en 3 heeft Johannes door de leiding van de Heilige Geest 7 brieven van de Heer Jezus Christus geschreven aan de 7 kleine gemeenten in Klein-Azië. En de Heer Jezus had dat heel nadrukkelijk ook tegen Johannes gezegd. Toen de Heer Jezus aan Johannes was verschenen, toen zei hij tegen Johannes, Johannes, schrijf aan de 7 gemeenten en de ene na de andere brief wordt gedicteerd en door de leiding van de Heilige Geest schrijft Johannes ze op. Zou het niet voor de hand liggen dat Johannes nu weer een boodschap heeft gehoord Met het oog op die 7 gemeenten van Klein-Azië waarvan hij gedacht heeft, dat moet ik natuurlijk nu ook op gaan schrijven aan die 7 gemeenten van Klein-Azië. En het is een boodschap geweest die blijkbaar wel heel heftig was. Uiteindelijk zal het boekje bitter worden in de buik van Johannes. Maar in het visioen ook, dat was nog het laatste wat erbij gezegd was. Die grote engel staat niet alleen maar met 1 voet op de zee en met 1 voet op het land. Maar hij heeft ook zijn handen opgeheven naar de hemel. En de engel zweert, zoals wij het nog altijd kennen met dit gebaar. Moet u zich eens proberen voor te stellen. Je ziet een grote majestueuze engel in een visioen. En die staat er als het ware met grote benen, wijdbeens daar voor Johannes. En met zijn hand naar de hemel en hij gaat zweren. En als God iets zegt met zweren onder eed, dan is dat altijd iets wat God zegt wat zal gaan gebeuren. Dat geldt voor zijn belofte, zo heeft hij gezworen aan Abraham. Zo is Gods verbond inderdaad bevestigd op zijn eigen eed. Maar hier in dit visioen, hier zegt God iets onder ede. Hier zweert God er zelf bij. Christus laat zijn stem horen in 7 boodschappen. Als het dan de 7 donderslagen zijn die onder ede worden uitgesproken, en er waren 7 brieven geschreven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië, wat zullen dan de indrukwekkende woorden zijn geweest, kunnen zijn geweest, die Johannes daar heeft gehoord en die de Heere onder eedzwering, onder een luid geluid van donderslagen heeft bekendgemaakt. Woorden als het ware zo indrukwekkend van Gods majesteit en heiligheid. Wat weten wij van die 7 gemeenten van Klein-Azië? Ze zijn er niet meer. Alle 7 zijn ze een ruïne. Het begon zo bijzonder. Het was zoet in de mond van Johannes. Hij mocht 7 brieven schrijven, zeker. De Heer Jezus, hij had ze gewaarschuwd, maar wat klonk er geen liefde in? Wat waren er geen bijzondere woorden en bijzondere beloften voor deze 7 gemeenten van Klein-Azië? Maar van deze 7 gemeenten, aan het einde van de eerste eeuw, als Johannes deze stem hoort van de Heer, zal dit het zijn geweest, dat hij te horen heeft gekregen van deze 7 kleine gemeenten zal het gaan gebeuren, ik zweer het. Niet omdat de Heere dat zo graag zal doen, maar dat zal de werkelijkheid worden van de geschiedenis. De kerk die daar is gekomen in die 7 gemeenten van Klein-Azië, er komt een dag dat die kerk er niet meer zal zijn. Dan zal de kerk worden overgenomen en overmeesterd door de antichrist. Dan zal het zo zijn. En dan wordt het best wel even om stil van te worden. Nog altijd is dat indrukwekkend dat juist die 7 gemeenten in Klein-Azië, het zijn nu letterlijk de ruïnes in Turkije. En de islam heeft het voor het zeggen. En de islam inderdaad is daar de godsdienst die de plaats heeft ingenomen van deze 7 gemeenten. Dan kan ik begrijpen dat voor Johannes het vreselijk moet zijn geweest. Als het ware hij die op een afstand van zijn gemeenten Hij was dominee geweest, zeg maar, in Efeze. En dat het ook van Efeze gezegd is. Er zal niets meer overblijven dan een ruïne. En de kerk die er nu mag zijn, er komt een tijd dat die kerk er niet meer zal zijn. Dat gebeuren tussen haakjes, dat Johannes dat boekje moet opeten en vervolgens dat het zo bitter wordt in zijn buik als een bittere boodschap. Dat is hetzelfde wat ooit ook de profeet Ezechiël heeft meegemaakt. En ik heb me veel afgevraagd, samen met meerdere uitleggers van de Bijbel. Wat zou daar de link mee zijn? Wat wil dat zeggen? Dat en de profeet Ezechiël en Johannes hier op Patmos deze opdracht van God krijgen. Als het ware zo'n sterke symboliek. Als je dan weet dat Ezechiël een profeet is geweest, die niet in Israël, maar in ballingschap, buiten het land Israël, dat hij daar profeet is geweest, dat deze Ezechiël, dat is eigenlijk wel een van de aangrijpendste visioenen bij de profeet Ezechiël, dat hij gezien heeft in een visioen letterlijk dat de Heere wegging uit Jeruzalem. Als je dat op je laat inwerken, als ik het zo mag zeggen, dan begrijp je wellicht dat Johannes om deze reden dezelfde opdracht kreeg als Ezechiël. En nou is het waar. Ezechiël heeft ook mogen zien en mogen horen dat weliswaar God wegtrok uit Israël, uit Jeruzalem, maar nadat God naar Gods belofte de Heere ook zal terugkeren. Maar dat is een belofte, gemeente, die er wel staat voor het volk Israël in de Bijbel, maar niet voor de kerk. Dat is het aangrijpende van dit hoofdstuk 10 in de Bijbel. Als ik het zo geschetst had, als Johannes dit zo gezien heeft, nou heb ik 7 mooie brieven mogen schrijven aan de gemeenten in Klein-Azië. En nu hoor ik in geweldige donderslagen dat van deze 7 gemeenten door de Heere zelf wordt gezegd dat daar weer de kandelaar zal worden weggenomen en dat er letterlijk geen kerk meer zal zijn daar in Turkije. U weet misschien dat dat voor Maarten Luther gebracht heeft tot de uitspraak: als je daar naar kijkt, dat is net als met een regenbui, zei Maarten Luther. Hij trekt over, maar als hij voorbij is, dan is hij voorbij. En in deze droge tijd, wat een zegen, wat een weldaad, als de regen valt op de aarde voor alles wat leeft. Maar voorbij is voorbij, weg is weg, zei Maarten Luther. En niet alleen maar in zijn tijd, maar wellicht ook dat dat iets te zeggen heeft gehad, dat hij het heeft geweten. Ook iets als het inzicht van God. Zo zal het zijn. En als we nou nadenken over wat betekent het, deze tweede periode, de periode van de antichrist. Dat deze periode van de antichrist zal betekenen dat ze de kerk zal overmeesteren en dat de kerk weer weg zal zijn. Ik wil het eigenlijk niet geloven. En ik wil als het ware ook zo graag met alle mensen die nog altijd zo blij en zo enthousiast, die hebben machtige visioenen voor de kerk die zal groeien en zal bloeien. De Algemene Kerkraad van Zwijndrecht, die schreef ook maar een rapport: groeien na snoeien. Alsof het zomaar konden denken, ook in Zwijndrecht. Die kerk gaat weer groeien, hoor, de hervormde kerk in Zwijndrecht. En wat mag ik het bidden? Wat wil ik het hopen? Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat het anders gaat. Dat het zo zal zijn dat de kerk zal verdwijnen. Ik weet het echt wel, net als in Israël, er zullen er 7000 zijn. En er zullen er 7000 blijven die de knie voor Baal niet zullen buigen. En ik hoop erbij te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de kerk er altijd zo zal blijven. Wat wij zien gebeuren in Europa en een kleine Azië, Turkije, was daarin ook ons voorland, is dat de kerk steeds minder wordt. Dat de kerk er niet meer zal zijn. Dat het zo is, gemeente, dat het Europese christendom uitsterft. Nog geen eens door vervolging was dat het maar. Maar dan waren we bij de eerste serie geweest, bij de zegels. Maar in het tijdperk van de antichrist, dat het Europese christendom uitsterft. En staat er dan bij, ik heb dat genoemd, dat is een belangrijke overweging, een belangrijk argument daarbij. En dit zal worden volbracht, schrijft Johannes, en ziet hij in dit visioen en hoort hij in dit visioen, dit zal worden volbracht in de eindtijd. Als op het laatst inderdaad bij die zevende bazuin de algehele mensheid in goddeloosheid vervalt. En dat de mensheid rijp zal worden voor het oordeel van God. Dan begrijp je ook dat het voor Johannes heel indrukwekkend is geweest, zoals het ook voor mij en voor ons is. Dat de Heere ons zo deze dingen laat zien. Ja, zou je nog willen zeggen, kijk nog even terug naar de preek van vorige week. Toen zagen wij daar dat daar geschreven stond dat dat leger van de antichrist wordt daar getekend zelfs met een hoeveelheid van 200 miljoen. En ik zei toen, en op dit moment is het zelfs zo dat er bijna 2 miljard moslims op de aarde zijn. Zelfs 10 keer zoveel nog. En iets meer dan 2 miljard Joden en christenen. Dominee, maak u zich niet zo bezorgd. Er zijn altijd nog meer christenen dan Joden en moslims. Vergis u niet, gemeente. Vergis u niet. Als ik het net zo gezegd heb, dat het christendom uitsterft in Europa. Dat zien wij op dit moment gebeuren. Maar dat geldt niet van de islam. Zoals daar van die 7 kleine gemeenten in Azië, dat er nu gezegd moet worden, het is daar weg. De kerk is er niet meer. Dat je ook zo als het ware de dingen op je laat inwerken. Dat zal toch wat zijn. En als ik het zo gezegd heb, rond de 2 miljard moslims en rond de 2 miljard christenen. En het christendom in Europa is op dit moment aan het uitsterven. Van de islam zal dat nooit gebeuren. Wist u dat? Om deze reden. Daar moet je eens over nadenken. Bij de islam is het onmogelijk dat je afvalt van het geloof. Er zijn landen op de wereld waar je letterlijk de doodstraf kunt krijgen als je als moslim zegt dat je niet langer meer in Allah gelooft en dat je niet langer meer moslim bent. Eens een moslim ben je en blijf je altijd een moslim. Voor christenen geldt dat niet, dat hoeft ook niet te willen. Zo werkt het ook niet. Maar dat betekent wel dat het kan gebeuren. En nogmaals, wat wij nu ook zien gebeuren is dat het christendom, daarvan geldt het niet. Eens een christen, altijd een christen. En telkens maar weer, en je wordt gedoopt en je kinderen worden gedoopt en je kleinkinderen, zo blijft het altijd in stand. Nee, dat is in 50 jaar tijd, in 100 jaar tijd. Heel erg veranderd in Europa. En Soms denk je wel eens of niet, als je nu kijkt hoe dat de afgelopen 50 jaar is gegaan, als dit zo doorgaat, hoe zal het zijn over 50 jaar? Ik zeg u nadrukkelijk, op geen enkele wijze wil ik iets zeggen, iets negatiefs over moslims. Dat zijn medemensen, het gaat er niet om deze mensen als mensen te haten. Echt niet. Maar de islam als godsdienst, als een gebeuren wat we nu zien in Europa, dat is een hele aangrijpende, een hele heftige realiteit. Ik kom daar toch niet los van, ik wil dat toch ook noemen. Ik wil dat ook nog verbinden met wat er gezegd wordt in Openbaring 9, het voorgaande hoofdstuk. Daar staat dan, is dat er geen mensen worden gedood, want de mensen worden alleen maar geplaagd. Nou ja, alleen maar door de schorpioenen. Maar dan onder de zesde bazuin wordt 1/3 van de mensen gedood. En ik noemde u toen, wist u dat in de Tweede Wereldoorlog letterlijk ongeveer 1/3 van de Joden is vermoord? En dat gebeurde in Europa. Zou het dan toch zo zijn dat deze dingen zo met elkaar samenhangen? Zou het dan toch niet toevallig zijn, in de eeuw dat 1/3 van het volk Israël werd gedood en vermoord, is ook de eeuw geweest dat het christendom ging afkalven en uitsterven? Zal het niet toevallig zijn dat in Europa, waar dit huiveringwekkende plaatsvond, dat de antichrist in zijn werkelijkheid ons heel nabij is gekomen? En ik weet het, dat bedoel ik niet zomaar oppervlakkig, daar ben ik diep over verwonderd. Ik weet gelukkig dat de kerk in Afrika en in Azië groeit. En ik hoop en ik gun ze nog vele eeuwen dat daar nog veel mensen gered zullen worden door te geloven in de Heer Jezus Christus, echt. Maar als het waar is dat dit de betekenis van Openbaring 10, dan is daar waar de kerk begon, in Klein-Azië, die 7 gemeenten, daarachteraan komt de antichrist om weer weg te nemen daar waar de kerk geweest is. Op dit moment gaande in Europa en Amerika volgt, en dan zal het ook zomaar kunnen zijn dat ook op een gegeven moment in Afrika en in Azië, en dat gaat snel in onze tijd met alle ontwikkelingen, met alle communicatie en alles wat wereldwijd is. Nou, dat hoef ik verder niet te weten en niet in te vullen. Maar daar waar de kerk is, waar Christus is, daar gaat de antichrist er altijd achteraan. Daar komt hij, niet zomaar dat Maarten Luther dat persoonlijk zei, waar de Christus, waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapelletje ernaast. Maar waar Christus zijn kerk heeft, daar komt de antichrist om het inderdaad te zijner tijd, om het als het ware weer over te nemen, om de kerk weer te laten verdwijnen. Dan begrijp je ook het laatste vers. Dan zegt die engel ook tegen Johannes, dat had hij blijkbaar nog nadrukkelijk moeten zeggen, Johannes, dan moet je ook nog opnieuw gaan profeteren over vele volken, naties en koningen. Wat ik heb laten zien, wat ik heb laten horen, zegt de Heere, dat geldt niet alleen maar voor die 7 gemeenten in Klein-Azië, maar dat geldt voor die vele volken, naties en talen en koningen. Zo zal het zijn, zo zal het gaan voor al die mensen. Het beeld in de Bijbel is niet zo, gemeente, dat de kerk al maar groeit en de mensen steeds meer gelovig worden en dan wordt het zo mooi. Ja, waar komt de Heer Jezus dan voor terug, zou je dan willen vragen? Om zo blij te zijn dat de kerk zo groot en zo mooi en zo positief is op de aarde. Nee, de Bijbel en het boek Openbaring gaat er naartoe. De Heer Jezus zal wederkomen en dan zal zijn oordeel daar zijn. Geen dag eerder in de tijd van Noach dan toen heel de mensheid op Noach na zich van God had afgewend. Dat is de Bijbelse gedachte, de Bijbelse lijn. En dan kun je je ook voorstellen dat in de eerste eeuw de Heere God en de engel Gabriel of Christus of wie die sterke engel ook geweest is, het gezegd heeft tegen Johannes: schrijf het maar niet op. Toen mocht die gemeente daar nog bloeien. Ze had het al moeilijk zat ook. Er waren al de nodige vervolgingen over haar heen gegaan. Om ze dan ook nog te zeggen dat deze 7 kleine gemeenten weer inderdaad vernietigd zullen worden en weggedaan en weggevaagd zullen worden door de tijd van de antichrist. Maar als wij het nu vandaag lezen, nu kijken wij terug. We zien als het ware met ontzetting. Ja, inderdaad, zo ging het. Zo zijn deze 7 kleine gemeenten, zo zijn ze ten onder gegaan. De 7 donderslagen hebben zo indringend gesproken. Nou zou je willen zeggen, dominee, nou kunt u niet de preek afsluiten zoals je steeds gedaan hebt over het boek Openbaring, dat het een troostboek is voor de kerk. Nou, ik denk het inderdaad ook, hè, dat in die zin wat er nu geschreven staat in dit gedeelte over de antichrist, Openbaring 10 en zometeen 11 en 12 en 13, het zijn inderdaad hele aangrijpende hoofdstukken. Maar telkens weer. Kijk, zoals we aan het begin gezien hebben, dat God op zijn troon zit en dat het Lam van God alle macht heeft en dat Hij zal verlossen zijn schepping en heel zijn kerk. Er staat hier ook een grote en een machtige engel. Hoe het ook gaat, al zal er inderdaad van de kerk weinig meer kunnen overblijven. En je zegt het echt met diepe eerbied en ootmoed, o God verhoede het, zeker. Maar al zou er weinig of niets meer overblijven van de kerk, toch houd moed. Christus komt, hou vast aan uw heiland. En Hij komt, dat zal inderdaad groot zijn in zijn oordeel. Maar het zal ook zijn om al zijn kinderen zalig te maken. En zijn verlossing zal voltooid zijn. Nog nooit, nooit, nooit heeft de Heere God zijn volk gewaarschuwd. Heeft Hij ons zijn oordelen geopenbaard, zonder erbij te zeggen. En toch, wees bemoedigd, want ik ben uw God. Ook in de tijd van de antichrist. Amen. We zingen van Psalm 76, de versen 4 en 5. Psalm 76, vers 4 en 5. We zullen in onze voorbeden ook bidden. Vanmorgen was ik dat vergeten voor mevrouw Tintel, die afgelopen week is overgebracht en nu woont in Salem in Ridderkerk. Ik wil ook nog even een kleine correctie met hetgeen wat ik vanmorgen had gezegd. De moeder van Leo van der Wetering, die overleden is, is niet gisteren begraven, maar die wordt morgen begraven. We zullen u danken en bidden. Heere, wij komen voor uw aangezicht. Als u zo nadrukkelijk onder grote donderslagen hebt gezworen, datgene wat gebeuren zal, als vreselijke dingen op deze wereld. Het is groot, o God, dat u uw kerk hebt gegeven in Klein-Azië en in Europa en op deze wereld. Wij zijn u intens dankbaar dat u al miljoenen mensen hebt gered door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat een zegen dat u dat doet tot op de dag van vandaag, ook in Zwijndrecht. Als wij u zo mogen kennen als onze Heere en Heiland, o Heere, dan kan geen antichrist ons ook maar iets doen. Maar tegelijkertijd, uw kerk brokkelt af, hier in Europa en in Nederland en in Zwijndrecht. En het kerk zijn, Heere, en was het alleen maar een kerk als een organisatie of wat dan ook, maar het geloof in u en de liefde tot u, het kwijnt weg, het sterft uit, geen eens door verdrukking en vervolging, maar gewoon, ja, nou ja, gewoon, zo erg is het wel. En we zien, Heere, en het zijn medemensen, wij bidden u van harte voor hen, maar wij zien rondom ons heen dat allerlei godsdiensten, allerlei heidendom, maar ook die ene bijzondere godsdienst, de islam, steeds meer wordt en steeds groter. Ook in Zwijndrecht is één kerk omgebouwd tot een moskee. En Heere, als deze dingen zich zo voltrekken, hoe bitter zal het niet zijn geweest in de buik van uw knecht Johannes. En als wij zo naar onze tijd kijken, o Heere, wij blijven u bidden, geef ons er niet aan over. We hebben het ernaar gemaakt, Heere, het is waar. En het zal gebeuren, alles wat u in uw woord gezegd hebt. Maar we zien de mensen om ons heen, menig keer ook geliefden in eigen kring, heel dichtbij. Laat het niet gebeuren, o God, dat wij als volk, als werelddeel, worden overgegeven aan de Godverlatenheid. Breng daarom bekering. Zegen ons dat het niet waar zal zijn dat er geen tijd, geen genadetijd meer zal zijn voor de kerk in Nederland en in Europa. Zegen ons daarom, Heere, met gebed en ga door alles heen, ook in Zwijndrecht. Al het evangelisatiewerk, zegen het, Heere. Elk mens die gered wordt, is tot eer van u en tot zaligheid van degene die gelooft. En daarom bidden wij u en blijven wij u bidden. Zegen uw kerk. Bijzonder ook als wij vanmiddag bidden voor de broeders en de zusters die verdrukt en vervolgd worden. Waar de antichrist zo schrijnend, zo hevig, zo sterk wordt gevoeld en wordt gemerkt. Zeker ook, Heer, omdat het in veel landen en situaties zo is, dat het ook de haat en de vijandschap is van de islam. Wij bidden u voor en houdt u ze vast. Houdt u ze staande en houdt u ze gaande, Heere, naar uw belofte. Laat merken dat u de sterkste bent en dat niets en niemand bij machten zal zijn om uw kinderen uit uw hand te rukken en dat dat voor uw kinderen ook genoeg mag zijn om getroost en bemoedigd te zijn. Zegen zo uw kerk op deze aarde. Wij bidden u voor uw volk Israël. Als het waar is, Heere, dat we daar op onze gedachten op geleid werden. Dat in diezelfde eeuw dat 1/3 van uw volk werd uitgemoord in Europa. Van de grote omslag van de ontkerkelijking en de ontkerstening. En kwam de islam op ons toneel. O Heere, wat bent u dan een wonderlijk God. In diepe wegen van uw volk Israël. in bijzondere gangen door de geschiedenis heen. Wij bidden u voor uw volk, houdt u haar vast. Geef ze niet over, Heer, aan het geweld van haar vijanden. Laat Israël in rust en in vrede wonen, niet omdat het voor haarzelf behagelijk zal zijn, maar opdat Israël en de wereld zal weten dat u God bent, ja die belijdenis, dat als u uw volk redt en beschermt, dwars door vreselijke momenten heen, door allerdiepste diepten, dat Israël en de wereld zal belijden, wij hebben een God die leeft. En dan kunnen er zelfs geen machtige legers tegen op, als u zo uw volk behoedt en bewaart. Maar Heer, het bijzonder bidden wij u, geef rust en vrede voor uw volk Israël, in de Messias, uw eigen Zoon. Opdat Israël zal weten en zal belijden, dat hij door u gegeven is en alles deed in Israël, van kribbe tot kruis, om zo als Zoon van u, uw kerk zalig te maken. Heere, zo ziet het alles op u. En we leggen het in uw hand, Heere. Geef ons het zicht, het geloof en de moed om in deze tijd christen te zijn. Wilt u ons behoeden en bewaren, Heere, dat wij niet zullen afvallen. Zegen onze kinderen, onze kleinkinderen. Ga door met uw werk, ook in alle kerken en gemeenten hier in Zwijndrecht. O God, dat uw naam niet zal wijken. En dat hij niet meer zal worden gehoord en zal worden beleden in Nederland en in Zwijndrecht. Wij bidden u, Heere, voor allen die uw hulp nodig hebben. We doen dat nu ook met name voor mevrouw Tintel. U kent haar, nu ze naar Salem moest worden overgeplaatst. Ze niet langer meer thuis alleen kon zijn met alle hulp en zorg die ze nodig heeft. Ontfermt u zich over haar, naar lichaam en ziel. Troost haar in het gemis van haar man. En wees haar goed en nabij. Heere, zo ziet het alles op u. U bent God. U leeft en u regeert. Inderdaad, u bent de eeuwige. Hoe het ook gaat en hoe het ook gaan zal. Maar uw naam is te prijzen tot in alle eeuwigheid. En heel de wereld zal moeten erkennen en belijden. Dat Jezus Christus de Heere is. En al uw kinderen hebben uitzicht. Op die grote dag die komt, daarom bidden wij u, Heere, kom spoedig weder. Amen. We zingen nog van Psalm 147, het derde vers, Psalm 147, vers 3. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. en geven u vrede. Amen.